Je luistert naar Klassieke Klets, de journalistieke podcast over klassieke muziek. Aan tafel zitten Guido van Oorschot, bekend van de Volkskrant, en Joris Heijnen, hoofdredacteur van het muziektijdschrift Luister. Waar gaan we het zoal over hebben?
Nou, waarom grijpt een zangstem je bij de kladden? Misschien heb je het onderhand wel eens gehad met heel die Matthäus Passion. Wat in 's hemelsnaam is neoclassiek? En Puccini, is dat dweilmuziek of een pleister op elke wonde? En foute mensen, maken die per definitie ook foute muziek?
Het kan zomaar aan bod komen in Klassieke Klets. Een podcast van een oude rot en een jonge god. Een klassieke nerd en een popmillennial. Een Brabander en een Limburger. Maar samen hebben ze de mooiste geest van Nederland.
En zo begint het stuk der stukken, de Matthäus Passion van Johann Sebastian Bach. Want ja, het loopt tegen Pasen, dan wordt de rode loper overal uitgerold voor een Matthäus Passion, voor een Johannes Passion, zeker in Nederland, passieland bij uitstek. Leek ons een goed idee, Joris Heijnen en ik, om de Matthäus Passion maar eens onder de loep te nemen.
Ja.
In de podcaststudio van Tivoli Vredenburg in Utrecht voor de 7e aflevering van de podcast Klassieke Klets. Laat ik eerst eens vragen, Joris, hoe heb jij de Matthäus leren kennen?
Nou, mijn vader draaide hem graag en veel. Aha. Rond Pasen.
Ja.
Dus hij was er altijd wel.
Ja.
Ja.
Nou, bij mij was het ook mijn vader die aan de wieg stond qua Matthäus Passie. Hij zet op een gegeven moment de tv aan en daar was hij. Ik was een jaar of 13, 14. Daar begon de Matthäus Passion. Het was een EO-uitzending, dat herinner ik me nog. En ik herinner me ook dat ik werd gegrepen door het verhaal en door de muziek.
Weet je ook nog wie?
Nee, ik heb geprobeerd dat terug te halen, maar ik weet het echt niet meer. Dus wij gaan het over de Matthäus hebben, maar misschien de grootste Matthäus-fanaten toch alvast even waarschuwen. Het is niet alleen maar Alleluia waar wij het over gaan hebben. Hier en daar hebben wij wel wat probleempjes met het stuk.
En als ik onder deze podcast leef.
Meteen, hè? Ja. Het aantal luisteraars daalt ziende ogen.
Nee, we hebben passie voor Bassie.
passie voor Bassie. Nee, ja, laat ik meteen maar met de billen bloot. Het is mij al heel vaak gebeurd dat een Matthäus begint. 10 minuten, een kwartiertje onderweg. En dan komt een van de eerste aria's bloed erdoor.
Ja.
En dat is voor mij een afhaakmoment.
Want?
De manier waarop het wordt uitgevoerd ben ik bang, heel vaak. Dat gaat dan zo van bloedtenor, pam, padam, pam, padam. Ja, dan ben ik al weg. Er is iets met die aria wat het heel moeilijk maakt om hem zo uit te voeren dat Guido van Oorschot hem leuk vindt.
Ja, oké. Okay.
En ja, dan is de rest van de passie is verloren, helaas.
Ik herken me daar wel in, overigens.
Echt waar?
Ja.
Ja.
Het is, je kan het heel snel kunnen het verpesten, vind ik. Ook omdat het is zo'n bekend stuk en je kent zoveel aria's zo goed, dat altijd blijft doorspelen.
Ja. Ja, en als je in de zaal zit of in de kerk, dan kun je niet weg, hè? Dus dan blijf ik ook braaf zitten.
Dat kan wel.
Maar op tv, knop, en op cd, tenzij ik hem moet recenseren, dan luister ik natuurlijk braaf door, maar weg.
Ja. Meteen weg.
Ja, ja, nee, dat is een groot struikelmoment. Maar goed, daar staat tegenover dat wij het wel allebei meesterwerk vinden, geloof ik. En dat wij allebei wel voorbeelden kennen van Matthäussen en of Johannessen die onze goedkeuring wel konden wegdragen.
Kijk, je kan er gewoon niet omheen. Je kan echt met de beste wil van de wereld niet gaan zeggen dat het niet goed is. Maar ik vind dat Bach, en dan bedoel ik niet alleen zijn passies, maar Bach, altijd iets strengs heeft. en iets afstandelijks. En misschien komt dat omdat ik uit het zuiden kom. Ja, jij ook.
Trouwens. Ik ben ook katholiek opgevoed, ja.
Ja.
Ja, leg eens uit. Denk je dat het daarmee te maken kan hebben?
Nou, het is protestantse muziek.
Ja.
Het is streng, het is sober. En er zit echt een bepaalde afstandelijkheid in. Bach raakt mij lang niet altijd.
Mij ook niet.
Nee.
Nee. Het is, soms heb je het gevoel dat er iets tussen jou en die muziek in blijft staan. Nou hebben wij wel voor deze uitzending een nog niet verschenen nieuwe opname van de Matthäus Passion gaan we inzetten.
Ja.
Door de Franse dirigent Raphaël Pichon. Ik wou zeggen, jonge Franse dirigent, maar hij is 37, net zo oud als jij. Dus
ja, dat is jong.
Eigenlijk nog een jonge god, maar toch ook weer geen jonge belofte.
Is heel jong.
Nee, hoe lang blijf je jong?
Ja.
Die mogen wij mateloos draaien dankzij het label Harmonia Mundi.
Ja.
Waarvoor heel veel dank. Dus alle voorbeelden die wij gaan laten horen komen uit de nieuwe Matthäus Passion van Raphaël Pichon.
Ja, en die 11 maart verschijnt.
Ja. Ja, maar misschien, want niet iedereen zal het verhaal van de Matthäus kennen. En misschien zal ook niet iedereen, zal bij iedereen meteen het belletje zijn gaan rinkelen bij het openingskoor. Het is een vertelling naar het evangelie van Matthäus uit de Bijbel en het vertelt over Jezus' laatste dagen. Hij wordt verraden door Judas. Hij wordt verloochend door Petrus. Dat zijn twee van zijn volgelingen. Hij wordt berecht, gemarteld, gekruisigd en begraven. Dat is kortweg het verhaal. En er treden een evangelist in aan. Die vertelt wat er gebeurt. Christus gaat zingen. De apostelen komen voorbij, er is een koor met hoge priesters, het Joodse volk, Pontius Pilatus, de Romeinse baas in die tijd. Er zijn koren, Las in Kreuzigen, dat zal iedereen toch wel kennen, neem ik aan. Koralen, meerstemmige muziek gebaseerd op het oude Lutherse kerklied.
Ja.
En arias, niet te vergeten arias, Bloedtenor is er daar één van. En die arias zijn dan een emotionele reflectie op de dramatische situatie, zeg ik even volgens het tekstboek.
Mooi, hè? Ja, dat is keurig. Ja. Nou, zullen... dan zijn we klaar om.
Ja. Ja. Maar
het is een oratorium.
Ja, dat zegt het geschiedenisboek ook nog. Een oratorium is een opera-achtig stuk, maar dan met een religieus onderwerp. Er zitten recitatieven, hebben we al genoemd, dat is een soort spreekzang. Er zitten arias in, reflectie op het moment, dan staat de actie even stil. Je hebt opera's van Händel en Mozart, dat gaat allemaal over macht en liefde en jaloezie en strijd.
Ja.
Dit gaat over verraad, over sterven, over geloof en als je gelooft ook over liefde.
Vergiffenis, spijt.
Allemaal hele mooie christelijke waarden.
Ja.
Heb jij trouwens iets religieus met de Matthäus?
Hoe bedoel je?
Nou ja, waardeer jij de Matthäus omdat het ook over religieuze zaken gaat?
Nou, ik vind wel het Bijbelverhaal het mooiste verhaal dat ik ken.
Mm-hmm.
Dus ja, dat wel. Er zit alles in. Het is echt het is een prachtig verhaal.
Ja.
Goed geschreven.
Betekent dat jij ook gelovig bent?
Nee.
Nee.
Het is een kleine nee.
Een kleine nee.
Een kleine nee. Nee, ik heb me uit laten schrijven bij de kerk. Dus ik ben officieel geen katholiek meer. Maar ik heb wel af en toe gedachtes daarover.
Ja.
Maar ik geloof niet, nee.
Nee, nee ik ook niet. Voor mij gaat de waardering voor de Matthäus puur langs de lijnen van de muziek. En misschien moeten we onderaan toch ook weer eens even wat muziek laten horen, Joris. Ik heb
wat dacht je?
In een eerder gesprek met jou begrepen dat jij problemen hebt met recitatieven.
Ja, het is vaak heel saai.
Ja.
En ik hoorde laatst iemand zeggen, ja, dat is een mooi recitatief. Toen dacht ik, ja, dat is een contradictio in terminis.
Waarom vind jij recitatief saai?
Ja, omdat het gewoon spreekteksten zijn.
Ja.
Die vrij geforceerd gezongen worden.
Ja.
Ik ga ook niet zingen. Ik moet de was nog doen. Want zo is het een beetje. Toch? En ik vind het vaak heel geforceerd.
Ja, ik weet wat je bedoelt. Maar eigenlijk ben ik het er ook mee oneens. Want als een recitatief goed gezongen wordt,
mm-hmm.
Dan sleept dat je mee. En een recitatieve in de Matthäus, dat is eigenlijk de letterlijke Bijbeltekst uit het evangelie van Matthäus. Ja. En de evangelist is wel eens gezegd, is de journalist die daar rondloopt. En die iedereen een microfoon onder zijn neus duwt. Van wat is jouw stemming hierbij? Ja. En die vertelt wat hij ziet gebeuren. Ik wil een stukje laten horen van een ingetogen recitatief. Dat wordt dan hier gezongen door Julian Prigardien.
Niet de minste.
Niet de minste, die heeft het van huis uit meegekregen. Zijn vader is Christophe Prigardien, ook een beroemde evangelist. Het is een vak op zich. En ik wil jou toch even laten luisteren naar het recitatief Und von der sechsten Stunde. Zit een beetje aan het eind van de Matthäus. Jezus hangt aan het kruis, het wordt donker en dan begint de evangelist dit te zingen. Stunde an war eine Finsternis über das ganze Land bis zu der neunten Stunde. Und um die neunte Stunde schrie Jesus Dit begon in ieder geval met recitatief, duisternis, voorzichtig, zingzeggen.
Ja.
Ik heb jou nog niet over de lijn getrokken, zie ik.
Ja, ik vind het vulling. En ik weet dat ik er heel veel mensen echt pijn mee doe.
Mij ook,
en het hoort ook bij het werk, hè? Begrijp me niet verkeerd. En ik heb de bijzet ook niet in pacht. Maar ik ga je niet met heel veel plezier naar luisteren.
Oké. Okay. Nou ja, ik ken evangelisten die oersaai zingen.
Ja.
En ik ken evangelisten zoals in dit geval Julian Prigardien. Die je meeslepen. En ik wil je nog meteen een stukje laten horen.
Oké. Okay. Het is overigens een dijk van een stem.
Ja, mooi hè?
Ja.
Ja. Een evangelist en dan valt het koor in. Und siehe da, der Vorhang im Tempel Zeris. Is nog iets later. Jezus is dood. Komt een aardbeving, een teken van boven en dan zingt het koor. Dus hij was toch de zoon van God. Dus het Joodse volk dat Christus, die zei dat hij de Messias was, Jezus heeft verloochend, komt nou tot inzicht van, oeps, het was toch degene die is voorspeld.
Oeps.
Oeps. Und von der sechsten, nee, ik zeg het verkeerd, und siehe da, der Vorhang in Tempel Zeris.
Und siehe da, der Vorhang im Tempel zerriss in zwei Stück, von oben an bis unten aus. Und die Erde erbebte, und die Felsen zerrissen, und die Gräber täten sich auf, und stunden auf wie Leibe der Heiligen, die da gingen aus den Gräbern nach seiner Auferstehung und kamen in die heilige Stadt und erschienen vielen. Aber der Hauptmann und die bei ihm waren und bewahrten Jesus, da sie sahen das Erdbeben und was da geschah, erschraken sie sehr und sprachen: Freilich,
Ja, als dat koor inkomt, dan leef ik helemaal op. En daarvoor is het werken. En dat is niet erg. Maar ja, jij zegt echt mooi.
Ik vind dit subliem.
Oké.
Okay. Aan het begin van de podcast deed ik natuurlijk een beetje minnetjes over Bach misschien. Maar dit, ik vind het werkelijk subliem. En het, Bach heeft het zo gecomponeerd, maar die Julian Prégardien, de evangelist, zoekt de grens op. Ik bedoel, hij loopt daar rond als journalist bijna. En hij zoekt de grens op van de paniek, van de aardbeving. Wat gebeurt hier? En,
ja.
En dan het besef bij het Joodse volk wat er nou echt is gebeurd, wat er aan de hand is. En dan dat hele mooie, gloeiende koor aan het slot.
Ja.
Ik vind dit echt, ik heb het nooit mooier gehoord, deze passage.
Dan deze uitvoering?
Ja.
Mooi. Ja, ik las dus in het boekje bij de cd dat Prégardien zich voor zijn rol enorm had laten inspireren door The Passion of the Christ.
Die film van Mel Gibson.
Ja. Dan gaan alle alarmbellen af bij mij.
Hoezo?
Ja, dat is pure, dat is een vreselijke, walgelijke film.
Waarom?
Omdat het helemaal niet gaat over de liefde voor Christus. Het gaat ook, dat is gewoon één grote slagpartij. En hij wilde heel erg laten zien, kijk, zo heeft onze Messias geleden en zo vreselijk was het. En was het waarschijnlijk ook. Maar dat is niet waar het verhaal voor staat. Wat mij betreft.
Mm-hmm.
En het is ook een film met antisemitische randjes.
Ja, maar ja, antisemitisme zit helaas een beetje in dit verhaal. Ik zeg een beetje, dat zit in dit verhaal.
Ja.
En het feit dat het Joodse volk Jezus heeft laten kruisigen, dat wordt ze door sommige christenen nu nog nagedragen. En in de loop van de historie heeft dat ernstige consequenties gehad.
Ja, maar ieder volk had op dat moment hetzelfde gedaan.
Er valt een stilte.
Dat denk ik, denk ik.
Oké, maar goed, ik heb jou niet kunnen verleiden om een evangelisten-fan te worden.
Ik ben onder de indruk van wat je zegt.
Ja.
En het is mooi gedaan, absoluut. Ja. En hij heeft een geweldige stem, absoluut.
Ja, fantastisch.
Ja.
Ja. Nou, die missie is alvast mislukt. Ja. Maar ik ga je een tip geven, Joris. Ik ben een tijdje terug in Parijs geweest om Raphaël Pichon, deze dirigent, te interviewen. En toen heb ik zijn Johannes Passion live meegemaakt in de Philharmonie in Parijs. Nou, dat is een hele grote, redelijk nieuwe zaal. Meer dan 2000 man past erin. Dezelfde evangelist. En zoals ik deze passage die we net hebben gehoord nooit mooier heb gehoord, heb ik nog nooit een mooiere Johannes in zijn geheel gehoord.
Wauw.
Dan door Raphaël Pichon. En die maakt daar, het licht in de zaal ging uit, er was boventiteling, waardoor je heel dicht op het verhaal komt te zitten. Je kunt het van seconde tot seconde meebeleven. Er was een soort lichtchoreografie, soms stond een zanger in zijn eentje in een softspot en verder alles duister. Muzikaal was het overweldigend goed.
Mm-hmm.
En zijn koor heb je hier ook gehoord. Zijn koor is een van zijn geheimen.
Absoluut.
Door hem zelf opgericht. Ja. Hij is zelf ooit als koorknaap begonnen op zijn negende in Versailles, kinderkoor.
Counter.
Eerste werk dat hij mee mocht zingen was de Johannes Passion. De cirkel was rond. Het koor was subliem.
Ja.
Ik vind het nog steeds ongelooflijk wat hij uit zijn koor van overwegend twintigers en dertigers kan krijgen.
Ja.
De toewijding en de passie en de klank die daaruit komt.
En waar zit hem dat in?
Het is alsof hij aan het schuiven, hè, onze technicus zit hier ook een beetje met schuiven te pielen. Het lijkt alsof Raphaël Pichon dat ook kan. Hè? Dan wil hij een andere klank. Dit koor, wat we net hoorden, was heel zacht en een beetje gemoffeld. En hij hoeft maar dit te doen en het draait helemaal om naar stralend.
Ja.
En ze kunnen ontzettend snel en toch heel goed gearticuleerd zingen.
Ja.
Ik heb ook een prachtig voorbeeld van gehoord.
Het is perfect verstaanbaar.
En 2,5 uur in Parijs, bijna volle zaal. Hij had wat andere muziek toegevoegd nog, was ook heel mooi. 2,5 uur, zonder pauze.
Ja.
Publiek gaf geen kick. Heel veel jonge mensen ook. En jong bedoel ik dan 40 min in dit verband. En wat Pichon kan, is jouw via die muziek het verhaal inzuigen. Nou, tot zover de lofrede op Raphaël Pichon.
Nou ja, je weet dat ik hem de meest interessante dirigent van het moment vind.
Ja.
En al lang ook.
Ja.
Alles wat ik van die jongen hoor, of het nou Rein Mädchen, daar was jij ook helemaal kapot van.
Ja, het Wagner Zoomkoor van de opening van Das Rheingold.
Maar ook zijn Mozart CD Libertà. Het is allemaal even goed en fris en uitgekiend en heel intelligent ook.
Ja.
En het feit dat hij nou Matthäus doet, ja, ik sla daar heel erg op aan.
Ja.
Omdat het een leeftijdsgenoot is.
Ja?
Ja.
Ja.
Nou, het staat gewoon volledig in het hier en nu. Het klinkt echt fris.
Ja. Nou ja, ik heb hem ook geïnterviewd in Parijs. En dat is eigenlijk ook wat hij zegt. En misschien kunnen we even luisteren, want ik heb een fragmentje meegenomen. Luisteren wat hij zegt over het oude heersende beeld van Bach, wat ook jou in de weg zit, denk ik.
Mooi.
Bach a, je pense, longtemps été perçu comme une figure patriarcale, un père extrêmement exigeant, extrêmement intellectuel, extrêmement dogmatique, extrêmement scientifique. Et donc, Bach, il est là, sur une sorte de piédestal, comme ça, et on le regarde avec un peu de prudence, on le respecte tellement que on ne peut pas le vivre avec une sorte d'engagement humain très entier.
Ik zal het eventjes vertalen.
Mon Dieu, wat Guido.
Pichon hier zegt, Bach is lang beschouwd als een patriarch, een vader, enorm veel eisend, intellectueel, dogmatisch, wetenschappelijk. Hij staat op een sokkel, wordt zo gerespecteerd dat je zijn muziek bijna niet meer normaal, menselijk kunt beleven.
Ja.
En ik zag jou onder het luisteren knikken.
Ja, dat is precies wat ik vind.
Ja.
Ik heb hier ook opgeschreven, Bach is erg lang als een halfgod behandeld. En met een verkeerd soort ontzag is er naar hem gekeken. En niet gekeken naar de muziek aan zich, maar meer naar de figuur die de geschiedenis van hem heeft gemaakt. En daar stoor ik me aan.
Ja.
Het is een soort van kanonieke figuur geworden.
Ja, dat klopt. En dat moeten we misschien eventjes toelichten. Hè. Bach, toen hij in 1750 overleed, was iemand die was uit de tijd met zijn moeilijke fratsen.
Uit de mode.
En in de loop van de 19e eeuw is die herontdekt. 1829 is de Matthäus Passion voor het eerst sinds Bach weer uitgevoerd door Felix Mendelssohn in Leipzig. En Mendelssohn was toen een manneke van 20. Ja, dat was echt een wonderkind, ook hierin. En in Nederland heeft nog een tijd geduurd. 1870 Rotterdam is de eerste Matthäus uitgevoerd onder een Duitse dirigent. En die had het al over dat hij de deuren ging openen van een verheven heiligdom.
Ja.
Van de andere kant, iemand in de zaal vond het toch wel zwaar te verstaan en genieten. Dus ook toen zat er al die tegenstelling in.
Ja.
En de echte Nederlandse traditie begint in 1899 met Willem Mengelberg en het Concertgebouworkest.
Ja, klopt.
Grote romantische traditie. Hè? Mengelberg heeft het gepresteerd om het stuk met 1650 muzici in Frankfurt uit te voeren.
Ja, bizar.
En hij coupeerde dingen, sneed er dingen uit, voegde dingen toe, liet punaises in een piano plakken om een klaversymbool na te doen.
Ja. Alles totaal romantisch.
Totaal romantisch, maar dit is Nederland. In 1922 werd in Naarden de Nederlandse Bachvereniging opgericht.
21,
ja. Excuus. En in 1922 klonk de eerste passie, denk ik. Zo zal het zijn.
Ja.
En die zette zich toch wel af tegen de manier waarop Mengelberg ernaar keek. Die wilde meer Bach laten horen zoals Bach misschien geklonken had in de 18e eeuw. En ook,
wat volslagen krankzinnig is natuurlijk. Want dat weet je niet.
Op zich, ja. Een andere keer.
Ja. nee, maar daar kan ik wel een boom over opzetten.
Maar wat in Naarden wilden ze ook religieus dichterbij Bach komen.
Ja.
En
terug naar de kerk.
Ja, en dat is de Nederlandse Bach-traditie heel erg gaan kenmerken. Het Calvinistische.
Ja.
En daar had jij het in het begin ook over, geloof ik.
Ja, protestantisme.
Protestantisme, ja.
Ja, en dat is toch minder gezellig.
Ja, nou ja, het heeft in Nederland wel een enorme traditie teweeg gebracht.
Ja, absoluut.
Want er is een Franse toeristengids uit 1959. En daarin wordt al geschreven, Nederland is niet alleen een land van tulpen, kaas en fietsen, maar ook van een levendige passietraditie. toen al.
Ja.
En dat is zo gebleven. En er is inderdaad geen land ter wereld met zo'n grote passiedichtheid tegen Pasen als Nederland.
Nee, en dat is opmerkelijk.
Sterker, er is een cultus gegroeid.
Ja. Nou ja, en het wordt, en daar heb ik ook moeite mee, want de Nederlandse Bachvereniging voert dan die passies op in de grote kerk in Naarden.
Traditie.
Ja, en daar komen vervolgens alle hoogwaardigheidsbekleders en prominenten op af.
Ja.
En dat is zien en gezien worden. Dat zeg jij,
hè? Zien en gezien worden. Misschien zit ze daar wel met een oprechte interesse.
Dat kan.
Ja.
Dat is niet mijn beeld. Nee. Maar ook daar heb ik moeite mee. Dat de Matthäus is een soort van ritueel geworden, wat in zekere zin losgezongen is van de muziek. En dat maakt niet uit. En dat mag. En dat is ieder voor zich. En als heel veel mensen daar plezier bij hebben, prima. Ik heb dat minder.
Ja.
Dat is ook het enige wat ik zeg.
Ja. Nou, het enige wat ik zeg is dat op een of andere wonderbaarlijke wijze ben ik nog nooit bij een Matthäus in Naarden geweest.
Nee, ik ook niet.
Ik heb het kennelijk nooit opgezocht.
En je wil wel graag gezien worden, toch?
Ik wil gelezen worden.
Oké. Okay.
En als ik gelezen word, wil ik misschien ook wel gezien worden.
Precies. In wat ik schrijf.
Ja.
Maar wat ik dus las en wat ik echt heel bizar vond. Maar het klopt echt. Je hebt in Nederland 1,7 miljoen koorzangers.
Ja.
Dat zijn er meer dan voetballers.
Ja. Ja. Dat is een zeer, binnen kleine kring zeer bekend, maar binnen grote kring zeer onbekend feit.
Ja.
Altijd als er weer iemand afgeeft op de kunst en op de cultuur en weet ik het wat, dan wordt dat voor het gemak van tafel geveegd.
Ja.
Ook amateurkoren die willen het liefst elk jaar een passie van Bach doen. En dan huren ze solisten in. En voor die zangsolisten is de passietijd is kassa.
Ja, precies.
Daar verdienen, en daarom is het ook zo'n gruwelijke ellende geweest de afgelopen 2 jaar. Dat mensen de helft van hun jaar inkomen zijn misgelopen.
Ja, kijk, en vanuit zangperspectief snap ik het ook wel. Dat het, volgens mij is dat een ontzettend aantrekkelijk stuk om te zingen ook.
Ja.
En heel vermakelijk ook, kan ik me voorstellen.
Maar ga jij elk jaar naar een passie? Of?
Nee joh, nee.
Nee. Nee, ik ook niet. Nee.
Nee, misschien eens in de 3-4 jaar.
Ja.
En de laatste keer was in Eindhoven. Ik denk een jaar of 5 geleden. Ook door corona. Ja, ik was met een vriend. En is een hartstikke lieve jongen. En naderhand zijn we de kroeg ingedoken. Dus dat was leuk. Maar ik zat wel een paar keer op mijn horloge te kijken. Hoor, dat ik dacht, weer een recitatief. En niet Julien Prégardien.
Ja, ook dat nog.
Ja. Ja.
Maar er moeten stukken in zitten waarbij jij wel achterover slaat.
Ja, en meer dan genoeg. Ik zou gewoon maar naar het hoogtepunt ook meteen gaan. Erbarme dich.
Oh jee, ja.
Ja, toch? Ja. Ja.
Thank you.
Erbarme dich, mein Gott. Ontferm u over mij. De beroemdste aria uit de Matthäus Passion. Deze volgt op de verloochening van Petrus. Dus Jezus voorspelt dat Petrus hem 3 keer verraadt voordat de haan kraait. En daarna vraagt Petrus God om vergiffenis.
Ja.
Prachtig.
Ja, dit is ook een van mijn toparia's uit deze uitvoering. En we horen... We zaten net te praten. Hè, allebei onze ervaring met deze stem van degene die het zong.
Ja.
Toen wij niet wisten wie het was. Bij mij was het moment een paar jaar geleden dat ik deze stem voor het eerst hoorde. Wij moesten allebei even zoeken van is het een man of is het een vrouw?
Ja, ik dacht een man.
Ja, ik twijfelde. Is dit een vrouw of is dit een countertenor?
Ja. Nee, het is een alt. Het is Lucille Richardot. Maar het is extreem androgyn. En heel...
androgyn, dat is het juiste woord.
Toch?
Ja.
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 Ja, prachtige uitvoering. Ontzettend mooi.
En wat ook een beetje opvalt is dat de viool heeft niet de solistenrol die hij in veel uitvoeringen wel heeft. Hè?
Nou, je hoort hem wel heel duidelijk, maar hij zit iets meer in het klankbeeld.
Ja.
Klopt.
En ik denk dat dat door Pichon bewust is gedaan. Omdat het anders te... Het gaat hem ook niet om de virtuositeit van het een of het ander.
Nee.
Hij zegt, Bach heeft een boodschap. Hè? Dit is ook geen opera, heeft hij tegen me gezegd.
Ja.
Bach was helemaal niet uit op opera.
Nee.
Bach was erop uit om de boodschap van het evangelie over het voetlicht te brengen.
Ja.
Dus voor virtuositeit en strapatsen en weet ik het wat, is helemaal geen plaats. Nou ja, dat zou je een soort integriteit kunnen noemen die je ook in deze aria hoort.
Ja. Nou ja, en wat ik eerder al zei, Pichon maakt het heel erg muziek die in het nu staat. En het is echt Bach van heel dichtbij. En dat hoor je en dat is echt schitterend.
Ja, ja, ik heb hem ook nog gevraagd naar hoe hij Bach als muzikus ziet, hè, hoe hij zijn muziek uitvoert. Daar heeft hij ook een paar interessante zinnen over gezegd. Laten we daar ook nog even naar gaan luisteren.
Leuk.
Il demande une attitude un peu paradoxale. Il demande à la fois un peu de retenue. On n'est pas dans ce théâtre des passions, des affects, comme peuvent l'être un madrigal de Monteverdi. Ou... Parce que Bach n'est pas là pour transmettre un état, un sentiment personnel. On parle de nous tous en essayant de convaincre. Un peu de retenue et un engagement extrême pour convaincre. Et c'est ces deux paramètres qui peuvent être un petit peu paradoxales, ambivalents, et qu'il faut réussir à réunir avec une grande honnêteté. Il n'y a pas de place pour l'artificiel, le fabriqué, l'artifice.
Nou, wat hij zegt komt erop neer hè, dat Bach van muzici een paradoxale houding verlangt. Aan de ene kant terughoudendheid. Je zit niet in het emotionele theater van Monteverdi. Bach wil helemaal geen persoonlijke gevoelens uitbeelden. En dat moeten wij als muzikus ook niet willen doen. Maar aan de andere kant, we moeten wel een enorme wil hebben om te overtuigen.
Ja.
En dat met een grote eerlijkheid. Er is geen plaats voor het kunstmatige, gefabriceerde, artificiële.
Ja, maar in eerste instantie ook gewoon de godsdienst dienen.
Ja.
Dat zegt hij toch?
Ja, daar komt het op neer. Bach wil het evangelie, dat verhaal overbrengen.
Ja.
En alles is daarop gericht. Ja. Is dit de mooiste Erbarme dich die jij kent? Of heb je andere favoriete uitvoeringen?
Nou, van tevoren was dat Harnoncourt. En ik heb ze naast elkaar gelegd.
En Harnoncourt is de grote muziekrevolutionair uit Wenen. Hè, die precies, de oude muziek met oude instrumenten en zo.
En het is wel duidelijk wie dan wint. Wat mij betreft.
Wie wint er dan?
Ik vind dit beter.
Dit vind je beter. Ja. Ja. Het grappige is trouwens, en jij noemt nou de naam Harnoncourt. Die heeft een belangrijke rol gespeeld in de Nederlandse passietraditie.
Oké. Okay.
Want... Het Concertgebouworkest heeft hem in de jaren 70 uitgenodigd om de Matthäus te komen dirigeren. En dat was toen echt heel opzienbarend. Want zij waren in die traditie van Mengelberg opgegroeid. En andere dirigenten daarna hebben dat ook traditioneel gedaan. En Arno Cour was in de jaren 70 echt zo'n beetje de grootste oproerkraaier die je kon voorstellen op muzikaal vlak. Dus hem hebben ze toen uitgenodigd. En dat betekende meteen eigenlijk concurrentie voor de passie uit Naarden van de Bachvereniging. Want opeens had het Concertgebouworkest de grote revolutionair. Ja. En was Naarden een beetje het domme neefje geworden. En begin jaren 80 is daar weer een revolutie geweest. Toen is Jos van Veldhoven gekomen.
Ja, precies.
Als dirigent, die is een paar jaar terug ook alweer vertrokken. En toen zijn ze op historische instrumenten gaan spelen. Dus barokviolen, echt klaversymbool, echte viola da gamba, echte houten dwarsfluit, et cetera.
Ja, en jij vindt dat Van Veldhoven met Pichon gemeen heeft dat het een geweldige koordirigent is.
Ja, daar hebben we het een keertje over gehad. En ik meen altijd aan een passie te kunnen horen of de dirigent van dienst van oorsprong een koordirigent is of niet. Want echte koordirigenten zoals Jos van Veldhoven, maar ook Raphaël Pichon, weten een koor. Dat is een clichébeeld, maar die weten dat als was te kneden. Die weten daar een lenigheid in aan te brengen. Die weten daar een souplesse in aan te brengen. Kleur. En je hoort ook, deze dirigent weet hoe je een A-klank open laat klinken. Of hoe je een A-klank gemoffeld laat klinken. En dat je daarmee kunt spelen en verschillen mee kunt maken.
Ja. En scheelt het dan dat hij zelf ook zanger was?
Ja, tuurlijk. Ja. Nou ja, wat ik eerder al zei, is als jongetje van 9 in Frankrijk heet dat een maîtrise begonnen. De opleiding binnen de kerk, dan kom je in het koor te zingen, ook als kind. Eerste stuk de Johannes en toen is zijn avontuur begonnen, zeg maar. En op het conservatorium in Parijs heeft hij geprobeerd ook orkestdirectie te studeren, maar hij werd eigenlijk weggestuurd van het begon. Ja, je bent linkshandig. Linkshandig kun je als dirigent nooit carrière maken. Dus hij was enorm teleurgesteld. En het is nog een gevoelig punt bij hem. Dat hij geen conservatoriumopleiding orkestdirectie heeft. En dat vreet een beetje aan hem.
Ja.
Maar als je hem hoort met zijn eigen ensemble. Hoe hij orkest en koor. Hij zei ook, het orkest moet een beetje kunnen klinken als mijn koor. En mijn koor moet een beetje kunnen klinken als mijn orkest. Dus hij probeert ze naar elkaar toe te trekken. En dat lukt hem fenomenaal.
Vind jij hem de interessantste dirigent van het moment? Als je zou moeten kiezen?
Een van de zeer interessante dirigenten. Dus,
Bach?
Ja, zeker.
Ja,
ja. Ja. Kijk, je hebt ook wel andere hele goede, wat jongere dirigenten. De Theodor Currensis.
50.
Ja, die is ook al 50. Ja, dat is waar. Maar goed,
bij
Currensis, die verdenk je toch ook enigszins van dat hij naast zijn schoenen loopt. En zijn ego is enorm.
Ja.
En ik heb Pichon nu 2 keer gesproken, een aantal keer aan het werk gezien in de zaal. En ik vermoed dat wat hij zei over eerlijkheid, dat ook de waarheid is.
Integer.
Integer, ja.
En niet pedant?
Nee, niet. Nee.
In jouw gesprek niet?
Nee.
Want in een interview met Luisteren, dat vond ik heel mooi, zei hij, ik ben eigenlijk al mijn hele carrière naar deze Matthäus toe aan het werken.
Ja?
Ja. Nou ja, en dan komt hij ook met glorieus resultaat.
Ja.
En hij heeft natuurlijk van tevoren al de hohe messen van Bach opgenomen, zijn motetten, ook nog andere dingen. En dat is allemaal een soort vingeroefening geweest hier naartoe.
Ja.
En dat hoor je.
Ja. En hij kan ook niet, zoals in Nederland dirigenten dat kunnen, hij kan niet aansluiten bij een echte stevige Franse passietraditie.
Nee, want die is er niet.
Die is er niet echt. Hè? Hij zei, ja, in de loop van de 20e eeuw is heus hier en daar wel eens een passie uitgevoerd. En er waren voorlopers zoals Jean-Claude Malgoire bijvoorbeeld, die dat in de jaren 70 gingen doen. William Christie, de Amerikaan die in
Arles, toch?
In Arles? Ja, nee, daar zit Harmonia Mundi in. Nee, Christie kwam als Amerikaan naar Parijs en heeft toen de oude muziek in Frankrijk eigenlijk op poot gezet.
Ja.
En weer leerlingen van hem. Mark Minkowski heeft een paar jaar terug een mooie Johannes afgeleverd.
Ja, klopt.
Maar dat is nog iets anders dan dat in alle hoeken en gaten van Frankrijk professionele en amateurkoren elk jaar zo'n passie willen uitvoeren. En in Frankrijk schijnt Laurence Equilbé, koordirigente, die schijnt belangrijk te zijn geweest in het toch meer op poot te zetten van de Franse passietraditie.
Oké. Okay.
En de Pichon heeft het eigenlijk toch allemaal een beetje zelf moeten uitvinden.
Ja, want zijn ensemble Pygmalion is ook echt... Nou ja, het is vernoemd naar Rameau, uiteraard. Ja. Maar het is wel vooral Bach. Bach is wel zijn...
Daar zijn ze ook mee begonnen. Dat was de eerste cd. Met Missa Brevis van Bach. Ja. Maar hij heeft ook Rameau gedaan. Hij heeft ook die koor-cd met Wagner gedaan. En Brahms. En,
ja, Mozart.
Mozart. Maar Bach is wel het
centrum. Hij keert er altijd naar terug.
Ja.
En dat benoemt hij zelf ook heel duidelijk. Dat echt zijn thuisland is, ja. In zekere zin.
Maar wat ik wel mooi vind om te merken... is dat zijn Bach-benadering... bij jou ook binnen is gekomen... nog voordat wij er überhaupt over zijn gaan praten. Hè?
Maar hij ik weet nog de eerste keer dat ik iets van hem hoorde... dat kwam meteen zo diep binnen. En ik geloof dat het dat Stravaganza d'Amore was...
Ah ja, die cd waarbij die inzoomt op de wortels van de opera. Ja. Rond 1600 in Italië.
Maar het klinkt als een klok. Hij doet het ook met lef. En hij slaagt er ook iedere keer in. En het is gewoon echt met ballen.
Ik heb een paar jaar terug stond hij in het Holland Festival... met de Maria Vespers van Monteverdi. Oh ja. En dat was in een encenering van Pierre Audi in de Westergasfabriek. Toen ben ik ook naar Parijs geweest... om bij repetities te zitten en heb ik hem ook gesproken. En ik maak redelijk wat repetities mee, hè, als je muzici gaat interviewen. En dit was de eerste keer dat ik tranen in de ogen kreeg.
Oh, wauw.
Omdat wat daar gewoon op een repetitie... hoe hij de klank van een koor kan laten veranderen. De toewijding van hem, maar ook van zijn muzici, jonge muzici.
Ja.
Dat vond ik toen echt ontroerend.
Ja, en ik moet ook zeggen, ik heb hem nooit live gezien, hoor, maar... als ik het hoor, er zit een oprechtheid in. En er zit ook een drive in die echt letterlijk en figuurlijk ongehoord is.
Ja. Laten we nog een stukje van dat koor gaan beluisteren, dan stel ik voor. Ik heb een koraal uitgekozen. Bin ich gleich von dir gewichen. Jezus is zojuist beschuldigd, geslagen, bespot, verloochend door Petrus.
Ja. Hè,
we hebben het erbarmen die gehoord. En dan komt
hij is niet geslagen door Petrus.
Nee, maar goed, Petrus heeft hem verloochend.
Precies.
En dan komt een soort introspectie van de gelovigen, hè, van degene die in Leipzig bij die kerkdienst zaten, bij die uitvoering. En dat hoor je in dit koraal. Als ik je verlaten heb, Jezus, kom ik meteen weer terug. Ik, zondaar, jouw genade is gelukkig groter dan mijn zonde.
Mooi.
Dat zegt iets. En dan moet je als dirigent iets mee. En er zijn niet heel veel dirigenten die er dan dit mee doen. Dat die vertraging op het eind, hè, die nood eventjes om dat met 20 zangers voor elkaar te krijgen, of 40 misschien in dit geval, dubbelkoor. Dat moet je maar net kunnen, hoor.
Ja, en het zit heel mooi in de beweging. Ja. En
als je heel goed gaat luisteren, is het aan het begin van de frases niet eens helemaal gelijk.
Ja.
En dan denk ik, zo wat, dit...
Ja, lekker hier. Boeien.
Ja.
Ja. Nee, en ik zei net ook tegen de technicus van draai nou eens ietsje harder. En als je dit op goed volume draait, en dat heb ik op die manier echt nog nooit gehoord, is het echt alsof je op het podium tussen de zangers instaat of zit.
Ja.
Het is zo ontzettend mooi opgenomen en prachtig klankbeeld.
Ja. En dat zijn denk ik toch zijn oren en zijn gaven als dirigent die dat voor elkaar krijgen.
Ja, en een beetje akoestiek en veel techniek. Maar ook inderdaad puur zijn stijl van dirigeren, het aanvoelen. Ongekend mooi.
Ja. Vind jij dit een iconoclastische opname? Zet hij zich af tegen alles wat er tot nu toe aan passies is verschenen?
Nee, helemaal niet.
Nee, hè?
Nee, hij permitteert zich bepaalde vrijheden. Hij gaat iets sneller, vaak, dan men vindt dat dat moet. Of in ieder geval wat de laatste jaren mode is. En hij laat vaker echt lange stiltes vallen. Nee, het is gewoon een hele mooie, eerlijke opname. Maar het is geen... hij haalt geen rare frats uit.
Nee.
Dat niet.
Nee, maar het is wel enorm goed.
Ja, vind ik wel, ja.
Ja,
ja.
En ook zo goed dat het bij jou als luisteraar van een jongere generatie goed
binnenkomt.
Ik krijg
er echt weer zin in als ik dit
nou
hoor. En, want ik heb gisteren echt, dat zei ik ook tegen jou. Kijk, en er zitten gewoon stukken tussen. Die zijn gewoon ronduit saai, vind ik.
Ja.
Maar er zitten ook aria's tussen die je meteen opnieuw draait.
Ja.
Omdat die zo prachtig zijn opgenomen en gezongen. En het zijn ook niet de minste die weer in zijn team heeft.
Ja.
Pregadier, maar ook die Sabine de Viel.
Zijn vrouw,
ja.
De sopraan.
Ja. Ja, Lucille Richardot.
Ja.
Het is gewoon steengoed.
Ja. Ik heb ook nog iets anders uitgekozen. Want we hebben nu wel heel wat stemmige dingen gehad. Maar er is ook wel degelijk af en toe sprake van opwinding in de Matthäus. Bijvoorbeeld aria Gib mir meinen Jesum wieder. Judas heeft de 30 zilverlingen, hè, dat was zijn loon om Jezus te verraden, heeft op de grond gesmeten. En die gaat zichzelf ophangen. En dan klinkt deze aria.
En dat vind je niet stemmig?
Dit laten we luisteren.
Nee, oké. Hij gaat zich ophangen.
Ja, Jezus is net gevangen genomen en dan zingt de bas hier Gib mir meinen Jesum wieder.
Ja.
En dat barst van de energie. Hier zit echt adrenaline achter.
Ja.
En dan heb je het weer, terughoudendheid en je best doen om het over het voetlicht te brengen. Wat Pichon daar straks zei, dat komt hier zo mooi samen. En dit wordt trouwens gezongen, ik denk door Stefan de Goe, maar misschien Christian Imler, want uit het cd-boekje kunnen we dat niet helemaal opmaken.
Ja, het is mooi opgewonden, op een goede manier.
Ja.
Ja, absoluut.
En meer heb je er niet over te zeggen eventjes.
Nee, ik laat het nog even tot me doordringen. Maar nee, het is prachtig.
En ik kan ook zo genieten van die viool. De energie zit namelijk overal. Hè, het is één energie die door alles heen sijpelt.
Ja.
Het is niet zo dat je een zanger hoort die is geïnstrueerd om energiek te doen en dan een solo viool die je daar net niet helemaal bij aanhaakt, of andersom, en een orkest dat een beetje in een dienst zit. Nee, alles is gericht op dat ene ding. Deze boodschap moet deze muziek zo uitdraaien. Adrenaline, je bent kwaad, je wilt iets, er moet iets.
Ja. Nee, en dat voelt die Pichon haarfijn aan.
Ja.
En het is trouwens opmerkelijk, volgens mij hebben we het daar vaker al in andere podcasts over gehad, maar het talent uit Frankrijk.
Het is overweldigend en het houdt niet op. Hè?
Het houdt echt niet op.
Nee. We hadden het over William Christie, Minkowski, een leerling van hem. Er zijn er meer en het blijft maar doorgaan. En Pichon is dan niet eens meer de jongste generatie. Hè? Hem kun je de kleinzoon van Christie noemen, maar na Pichon komt er ook alweer een andere generatie.
Ja.
En Nederland, het ooit beroemde, pionierende, voortrekkende oude muziekland, is echt achterop gesukkeld.
Ja, helaas wel.
Maar dan kunnen wij hier...
Nee, fijn dat jij dat zei.
Helemaal niks aan doen.
Dat moet dan voor wie wil, er zijn trouwens passies in Nederland ook weer dit jaar.
Heel
dat is
veel,
wel
ja.
Fijn om te noemen, we mogen weer.
Ja. En voor wie wil, ga naar de website van Arte, de Europese cultuurzender.
Ja.
Want Raphaël Pichon heeft een soort Christus-trilogie gemaakt met vooral Bach-muziek.
Ja, die jij had gezien.
Verdeeld over 3 avonden. Eerste avond is Weihnachtsoratorium. Tweede avond is Johannespassie. Derde avond staat in het teken van de verrijzenis.
Ja.
En alle 3 die avonden staan gewoon gratis te bekijken op Arte. En ga er
vanaf?
Dus heen. Vanaf half februari staat dat er al.
Mooi, dus, leuk.
Ja.
Ik ben benieuwd of het dan ook zo overkomt als jij het ervaren hebt.
Ja, of daar weer dat kampvuurgevoel. Want zo heb ik het echt ervaren. Ja. Johannespassie in Parijs door hem en al deze mensen.
Dat
gaf een soort kampvuurgevoel van iedereen. Je zit er omheen, iedereen is erbij betrokken. En iedereen is een en al oor. En je hoort geen ademen, geen hoesten. Pure concentratie.
Wauw.
Nou, tot zover de passie volgens de heilige Raphaël.
Ja. Ja, mooi. Nee, laten wij ons nog even met tranen neer gaan zetten zo. Maar we weten nu niet wat we volgende keer gaan doen.
Nee, dat weten we oprecht nog niet. En als er luisteraars zijn met een idee, mail het naar dehandvanguido@gmail.com.
Ja.
Wie weet doen we er wat mee. We zijn sowieso... Leuk. Benieuwd wat jullie ervan vinden. Dus mailen maar altijd. dehandvanguido@gmail.com. En laten we ons inderdaad met tranen neer gaan zetten aan het slot van de Matthäus.
Ja, het allermooiste koor ooit.
Zo.
Ja.
Punt. Niks meer aan doen.
Nee, ik zeg niks meer.